onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede en uw geschonken van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Amen. Geliefden, wij horen nu eerst uit Matteüs 13, de versen 1 tot en met 23.
En ten dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in het schip ging en neder zat. En al de scharen stond op den oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten dat zelf op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het andere 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreek je tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk de hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden en zal overvloedig zijn. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat ze ziende niet zien. En horen die niet horen, nog ook bestaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen, en geen zins verstaan. En ziende zult gij zien, en geen zins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat ze zien, en uw oren, omdat ze horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die is steen achter een plaats en bezaaid is, deze is degene die het woord hoort, en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geëerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de andere 60 en de ander 30-voud.
Laten wij ons nu voor het aangezicht van de Heere verootmoedigen en hem om zijn zegen smeken.
Lieve heren, door uw grote barmhartigheid mogen we met onze kinderen samenkomen aan de plaats des gebeds. Nu u ons op het onverwacht deze gemeente weer deed ontmoeten die ons vriendelijk nodigde om den woorden Gods op deze dag aan haar te ontvouwen. Heren, u hebt uw goede tierenheid nog over ons bestendigd, over de gemeente en over ons. U hebt ons nog in het leven gespaard en u hebt ons nog bij elkaar bewaard. En u geeft dat we bij datzelfde woord van u onze gang mogen richten naar uw inzettingen. En heren, zoals u nu in het rijk de natuur na veel mistroostig weer en na veel regen het vriendelijk lentezonnetje over ons doet opgaan, zodat ons hart zich weer blij gevoelt, laat zo nu ook die zon der gerechtigheid, misschien ook wel na zo'n koude lange winternacht, eens vriendelijk schijnen. Want heren, dat verwarmt en dat verbreekt en dat maakt vruchtbaar. Dat maakt alles weer levend en fris en groen en blij. Want u weet, o God, dat we er elke keer weer onder zitten. Dat we het elke keer weer bederven. Dat we niet vast kunnen houden wat we gisteren en vorig jaar van u ontvangen hebben. U weet hoe afhankelijk we zijn van uw genade, van die zon der gerechtigheid. Maar Heer, u kwam toch om uw schapen het leven te geven en ze van overvloed te doen leven. We leven er dikwijls zo karig van, zo arm. We leven dikwijls zo ver van u vandaan, alsof de schatten van uw heil niet voor ons waren, alsof ge ons zelf niet had toegezegd met onze kinderen. Alsof ge niet in uw eeuwig verbond beloofd had, ik ben uw God en ik ben uw zaadschot tot in eeuwigheid. We kunnen door dat ellendige ongeloof zo mistroostig zijn, twijfelend aan al uw goede woorden. Zodat ons hart zo gesloten is en geen druppel genade kan ingaan. Zodat onze ziel aan het stof verkleefd zit. En we niet opwaarts blikken daar waar Christus is. Ons hoofd, onze lieve borg en zaligmaker, die in al onze benauwdheden mede benauwd is, en die gaven genomen hebt om uit te delen onder de mensen, opdat wederhorigen bij u wonen zouden. Heren, we loven en danken uw heerlijke naam, dat wij van uw woord mogen weten op zulke wijze, als waar het wij in onderwezen zijn, de meeste van ons, van hun prille kinderjaren af. O God, is onze grootste zonde, dat we uw genade gewoon geworden zijn. Dat we niet eens keer meer kunnen lachen en dat we niet eens meer kunnen wenen, als we uw woord horen. Dat we soms uit de kerk gaan, zonder dat onze ziel geraakt is door uw getuigenis. Terwijl de engelen in de hemel met spanning toezien of er niet één zondaar is die zich op het horen van uw woord tot u bekeert. Heren, zullen dan toch de heidenen van oost en van west ons voorgaan? Zullen dan toch die andere volkeren verzonken in hun ongeloof komen op de roepstem van uw evangelie? En zullen de zonen en de dochteren des koninkrijks dan buiten geworpen worden? O God, laat het ons toch zien, dat uw armen nog zijn uitgebreid, opdat ons harde hart toch breken mocht. Daar zijn er hier in de gemeente van Jezus Christus te Zeist ook nog zoveel heren die u niet kennen, die heimelijk of in het openbaar u de schuld geven dat ze nog onbekeerd zijn. Die wegschuilen achter allerlei valse voorwensen. O, laat in deze dag eens zien dat het niet aan u ligt. Maar dat u waarachtig wil dat ook deze mensen zullen zalig worden. Zoals ze hier voor uw aangezicht zitten. Mannen, vrouwen, kinderen, jongens, meisjes. dat u de waarachtig toeroep, kom toch tot mij, o alle gij, die zo vermoeid en die zo belast zijn, die het overal zocht, maar niet bij mij, dan zal ik u rust geven. Heere, troost ook uw volk dat naar uw huis gekomen is, om wat spijzen te ontvangen om de week weer te mogen binnengaan. Ach, u weet waarmee we druk geweest zijn. U weet waar ons hart zo in beslag nam. U weet ook hoe hopeloos weinig tijd we soms hebben en hoe weinig tijd we soms zoeken om uw woord te lezen, om te bidden, om nog eens een goed boek te pakken, om de weg der zaligheid daarin te zoeken. Heere, laat het vandaag eens wegen op onze ziel, dat we onze arme ziel prijsgeven aan zoveel beslommeringen van dit leven waarvan u gezegd hebt, ach mijn kinderen, uw hemelse Vader weet toch dat ge al deze dingen behoeft. Opdat die bevrijdende kracht van het evangelie vandaag ons hart aan u verbinden zou. En dat er nog velen tot u getrokken werden, Heere, onze tijd is maar zo kort. En die eeuwigheid die volgt, die is zo vreselijk lang. Dat we dan vandaag zouden bedenken wat tot onze zaligheid dient. Maar laat ook degene die op uw heil hopen, weer opnieuw bij u komen. Mogen we vandaag in buigen aan de voet van het kruis, mogen we weer zien, Heere Jezus, die toch voor ons geworden is de zon van ons leven, onze gerechtigheid, onze borg en goal, onze losser en zaligmaker, onze Heer en Koning. Ach, als uw aangezicht voor ons verbergt, lieve Heere, dan zijn we armer dan de heidenen, want zij hebben nooit gesmaakt uw zoete gemeenschap, maar aan ons hebben u het gegeven. Uw nabijheid te mogen ervaren. Wil dan alles wegnemen wat scheiding maakt tussen u en ons, Heere. En wil in uw ongehouden trouw opnieuw tot ons zeggen, zie hier ben ik, zie hier ben ik. We zouden er zielsgelukkig mee zijn. Heere, geef ook uw hulp aan onze zieken, aan onze ouden, aan onze eenzamen, aan alle die in het bijzonder uw hulp nodig hebben. We denken dan aan de weduwe. Aan de weduwnaren en aan de weesjes die zich zo nameloos alleen kunnen gevoelen. En dat uitzichtloze nooit meer hun geliefde terug te zien. Ach, vertroost hun ziel in hun geween en zeg tot hen, ik ben uw God alleen. Heere, wil u ook helpen degene die in het ziekenhuis liggen. Sterk ze gebruikte middelen tot hun herstel. Die thuis mochten komen. Waaronder ook een dochtertje der gemeente en nog een zuster der gemeente. Geef u dat hun hart met dank vervult, de hoogste toon van lof voor u zou zingen. Want uit die diepte van uw ontfermende liefde en grote barmhartigheid vloeit toch alleen de waarachtige bekering. Wil gedenken aan alle die op uw hulp hopen, Heere, over het rond eruit. Zegen u al de arbeid die besteed wordt tot bekering van de heiden. En ook het werk der evangelisatie, waar teruggeroepen worden degenen die van uw gemeente zijn weggedwaald. Geef ons moed en kracht en laat ons hopend en biddend op u wachten. Want acht is voor ons genoeg te mogen zaaien. Wil u dan de was omgeven? Zegen ons zo samen met uw ganse kerk in nood en strijd achter het ijzeren gordijn in China. En overal waar uw kinderen naar de gevangenissen gesleept worden om Christus wil. In verdrukking en vervolging. Laat uw heerlijke naam over het wereld rond worden uitgeroepen. Waarin de zaligheid van uw kerk is. Opdat uw koninkrijk komt. En uw naam alom verheerlijkt. Waar de Heere we smeken het van u. Vergeef ons onze zonden, aanschouw ons in het bloed van uw lieve Zoon, en laten wij dat ook mogen aanschouwen. Dan is ons hart zalig, uit genade. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 46, het zesde vers.
geliefden, en wij willen vanmorgen het woord van de Heere aan u bedienen uit Matthäus 13, die bekende gelijkenis van de zaaier, en dan in zonderheid stilstaan bij de versen 18 tot 23. Daar verklaart dus de Heere Jezus aan zijn discipelen de betekenis van de gelijkenis die hij tot de scharen had uitgesproken. Dus het gaat over Matthäus 13 en dan de gelijkenis van de zaaiers, zoals u die leest in de verklaring door de Heere zelf, van vers 18 tot vers 23. Hij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en roept weg hetgeen zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt de 100, de ander 60 en de ander 30 fout. Het gaat hier dus over de kracht van het woord van God in degenen die het horen. De Heer Jezus heeft al heel veel woorden tot zijn volk gesproken. Maar de harten van zijn zonen en dochteren, van zijn broeders en zusters, van de zijne, het uitverkoren volk, het volk uit Abraham gesproten, dat is steeds harder geworden voor de woorden van hun heiland en zaligmaker. Het conflict dat nadert met de rassenstreden. Jezus spreekt tot gelijkenis, opdat ze door zijn woorden geprikkeld zouden worden te vragen naar de diepere betekenis en de achtergronden van hetgeen wat hij zegt. Een deel, een groot deel, valt af. Anderen komen met belangstelling en vragen: verklaar ons toch de betekenis van de woorden die u zo even tot ons sprak. En daar is Jezus natuurlijk altijd toe bereid. We zullen nooit kunnen zeggen: ach, ik heb zo begeerig naar de waarheid gezocht. Ik heb zo gesnakt naar het licht. Maar helaas, God heeft me die waarheid onthouden. Of ik heb dat licht in mijn leven nooit mogen zien. Dan zegt Jezus: gij hebt de weg geweten, maar gij hebt hem niet bewandeld. En dan zegt hij: wandel dan in het licht, terwijl gij het licht hebt. De Heere is altijd maar bezig om allerlei tegenkantingen en allerlei weerstanden in ons leven op te ruimen. Want die weerstanden en die tegenheden, en dat moeten we dus echt verstaan, die liggen altijd aan onze kant. Want God is gewillig om zondaren zalig te maken. Als de prediking van het woord tot ons komt, dan bedoelt God ook waarachtig ons heil. Oh, ik heb vanmorgen weer eens opnieuw een stukje gelezen van de 5 artikelen tegen de remonstranten. En wat is het dan toch altijd weer verfrissend en verkwikkend? Wat sterkte de ziel van de prediker en van degene die het evangelie horen, dat God waarachtig meent wat hij zegt. En als hij hier vanmorgen al deze mensen, u en uw kinderen, toeroept dat er bij hem een eeuwig wonder van vergeving en genade is, dan is dat voor u en dan bedoelt God u. Daar is geen mens vanmorgen in de kerk of God bedoelt zijn zaligheid. O, ik weet ook best die andere zijde van de waarheid. Maar daar heb ik als prediker in dit ogenblik niets mee te maken. Daar heb u als hoorder niets mee te maken. Niet de verborgen wil van God mag een regel van uw geloof zijn. Hoe zou het ook kunnen? Het is verborgen. Maar hetgeen God openbaart, die uitwendige roeping, die tot u allen komt, die wij in ons leven zo vaak devalueren, tot een schijnvertoning, tot een onwaarachtig woord, die uitwendige roeping is de grond des geloofs. Door die uitwendige roeping roept God zondaren tot het eeuwige leven. En in die uitwendige roeping bedoelt God een ieder van u. Wie dat ge ook zijt en hoe slecht ge te voor God ook afgebracht hebt. En hoe lang ge misschien ook zonder God geleefd hebt. Dan komt God vanmorgen met zijn woord tot u en het is goed zo. Dat wil Jezus ons leren. Want denk nu niet als ge deze gelijkenis opnieuw leest. Ach ja, daar heb ik zie je wel. Driekwart gaat dan toch maar verloren. Net dat ene deel, die laatste, daar waar het in een goede aarde valt. Ja, daar schiet het wortel en daar draagt het vrucht. Maar mijn geliefde, ik wil deze gedachte u al aanstonds ontnemen. Door u te zeggen dat andere zaad, dat bij de weg bezaaid is, dat op die rots gezaaid is. Dat tussen die doornen gezaaid is, ook goed zaad was. Waar God waarachtig het heil van die hoorders bedoelde. Dat het weggepikt is door de boze, dat ligt niet aan het zaad. Dat ligt niet aan de zaaier. Dat het nadat het een beetje scheut gekregen heeft, verdord door de zon. Dat komt niet omdat God u de zaligheid niet gunt. Omdat hij het wel gezegd heeft, maar u toch eigenlijk niet bedoelt. En dat een ander deel verstikt wordt onder de doornen, de zorgvuldigheden des levens en de verleiding van de rijkdom. Dat komt niet omdat dat zaad geen kiemkracht heeft voor u. Met andere woorden, dat komt niet daardoor dat God u niet verkoren heeft ten eeuwige leven. Dat zaad is goed. Gods bedoeling is goed. De zaaier is eerlijk. Geen enkele zaaier is zo dwaas. Zijn goed zaad te zaaien op een weg. Op een rots, onder de doornen, om te zeggen, ach God, kwijt is kwijt. Die zaaier hij zaait, met de hoop in zijn hart, dat elk korreltje wat hij wegzaait, nog vruchten mag voortbrengen. Zo komen we als dienstknechten van Jezus Christus. En we bidden u alsof God er ons baat, of toch elke preek aan uw hart gezegend mogen worden. Of toch elk woord van God dat op de akker van uw ziel valt, mag vallen als in een wel toebereide ui. Dat er toch maar niet één korreltje weggepikt wordt door de boos. En dat er toch maar niet één halmpje verdort, voordat het vrucht gedragen is. En dat er toch maar niet één graankorrel nutteloos verstikt onder de doornen en de dik. Maar dat alle woorden Gods die waarachtig zijn, vruchten dragen in uw leven. Tot eer van God en daaraan onlosmakelijk verbonden tot zaligheid van uw ziel. Ik zeg dat wil ik vooraf met alle klem stellen. Want ik merk in de persoonlijke gesprekken bij velen van u dat wij in onze onheilig theologiseren die uitwendige roeping verkracht hebben tot een niets betekenend, erger nog, tot een schijn, tot een bedriegelijk woord van God. Alsof bij de prediking van dat woord van God, alsof bij die nodiging van God, alsof bij die openbaring van het evangelie van God, dan toch nog een ander woord en een ander evangelie, of wat dan ook zou moeten komen om het woord van God geloofwaardig te maken. Ik ben het natuurlijk onmiddellijk met u eens, wanneer u zegt, ja, het is toch niet genoeg, dat ik maar met mijn oren de preek hoort, daar moet toch ook in mijn leven een akker worden toebereid, daar ben ik het natuurlijk van harte mee met u eens, maar als u daar dan aan de andere kant maar niet aan verbindt, ik heb het wel met mijn oren gehoord, maar dat betekent toch eigenlijk allemaal niks. Dat is uw fout, dat u het woord van God nog steeds voor onwaarachtig houdt. Boston die zegt in dat kostelijk boek Het Verbond der Genade, als een prins u zijn landgoed aanbood, ge zoudt alleen op die aanbieding van harte bereid zijn om het uit zijn hand te aanvaarden. Wanneer een rijk man u een som geld aanbood, een eerlijk man, ge zoudt alleen op zijn aanbieding bereid zijn die som geld in ontvangst te nemen. Maar als God u zijn genade in Christus Jezus aanbiedt, dan zegt u nee, dank u, zal wel niet voor mij zijn. Ik geloof niet dat u mij bedoelt. En dan zegt Boston, hoe komt dat nou? Hij zegt, omdat ge die prins wel gelooft, omdat ge die rijke man wel gelooft, maar ge gelooft God niet. Daar ligt de breuk en de fout. Zo komt het dat velen van ons nog maar voortdoren in de duister. Als we eerst de lamp van Gods woord hebben stuk geslagen, moeten we niet klagen dat we in de duisternis gaan. Het is onze schuld. We geloven het woord van God niet. En dat wil de Heer nu met nadruk vanmorgen ook aan ons bekendmaken in deze gelijkenis. En dan stelt hij ons voor een zaaier. Hij is niet karig wanneer hij het zaailaken om zijn hals en om zijn arm geslagen heeft. En het laken gevuld heeft met goed zaad. U moet natuurlijk even denken aan die ouderwetse manier van zaaien. En dan gaat hij over zijn land. En dan moet u ook nog niet denken aan een hoekje land ergens in Zeeland. Of boven in Groningen of in Friesland, waar het land tot aan de laatste voet netjes geploegd is, waar het afgebakend is met sloten en met draden, waar eigenlijk geen vierkante meter land onbezaaid is, waar je geen rots vindt, enzovoort. U moet meer denken aan zo'n stuk land in Palestina, misschien ook hier ergens op de Veluwe, of daar waar het land nou niet zo helemaal vruchtbaar is. En waar hier en daar wat paden, denk maar wat wandelpaden, zo dwars door het land heen lopen. Want als de Heer gaat spreken over zaad dat op de weg bezaaid is, dan moet u natuurlijk niet denken aan de Rijksstraatweg. Want er is natuurlijk niemand zo gek om zaad op de Rijksstraatweg te gooien. Maar u moet zien, die man die heeft daar een stuk land. En dat stuk land is over het algemeen wel vruchtbaar, maar daar heb je nog een grote hoek, die is een beetje onvruchtbaar. Hij kapt de doornen en de distelen wel weg, maar hij weet het, daar zijn die wortels zo diep. En dat land is daar zo onvruchtbaar, dat dat eigenlijk niet het goede land is. Maar hij kijkt niet zo nauw, hij kruipt niet op zijn knieën om precies aan de rand van dat goede land het laatste zaadje weg te werpen. Hij is mild met zijn zaaizaad, want hij hoopt op een grote oogst. En daar, aan die andere kant van zijn land, daar ligt een rots. Natuurlijk niet een kale steenrots, want ook niemand is zo dwaas om op die kale steenrots zaad te werken. Maar het is een rots, zo net onder de grond. Als je met je spa daarin zou steken, je zou na enkele centimeters al op de harde steen stoten. Je kan het niet zo precies afmeten waar nu de grens ligt tussen vruchtbaar en onvruchtbaar. En die zaaier, ach, hij heeft genoeg zaad. Ook daar strooit hij zijn zaad, op hoop dat er maar zoveel mogelijk zal opkomen. Zo gaat hij voort. En hij zaait. Hij zaait het hele stuk. En hij hoopt maar dat er geen zaadkorrel verloren zal gaan, is niet waar? Dat bent u natuurlijk in het natuurlijke allemaal van harte met me eens. Elke kilo zaad die te vergeefs wordt weggestrooid, is verlies. Maar ik zeg nog eens, de boer, de landman, hij hoopt maar dat er geen zaad te vergeefs zal zijn uitgestrooid. En daarbij strooit hij mild. Gans een stuk land. Hij strooit tot aan het einde toe. Nu zegt de Heer, zo is het nu ook, met de prediking van mijn woord. Ik ben tot u gekomen. 'S morgens vroeg op zijn, ik ontvang Nicodemus zelfs in de nacht. Ik heb van het begin van mijn bediening, totdat ik straks aan het kruis zal sterven, het zaad gezaaid. En het is goed zaad, want het woord dat ik spreek, zegt Jezus, dat is mijn woord niet. Maar het is het woord van mijn Vader die mij gezonden heeft. Wie mij hoort, die hoort mijn Vader, want ik en de Vader zijn één. Spurgeon zegt, als wij het woord van de Heere Jezus gehoord hebben, dan moeten we niet met dat woord naar de Vader gaan en zeggen, Vader, is het toch wel waar wat uw Zoon gezegd heeft? Want, zegt Jezus, het is mijn woord niet, hoewel het natuurlijk ook het woord van Jezus was, maar hij bedoelt, ik spreek geen ander woord dan mijn Vader. Ik heb geen ander evangelie. Mijn evangelie is niet ruimer en mijn evangelie is niet smaller. Mijn Vader zegt niet dat er een tekort is in mijn woord, want ik spreek niet anders dan het woord van mijn Vader. Dat is dat goede zaad. En toch, en Jezus zegt het met smart. En ik zeg het ook met smart. Hoe komt het toch dat er zo weinig mensen onder ons oprecht de Heere vrezen? Ik zeg het ook met smart. Hoe komt het toch dat stromen van heiden soms met begeerige harten zitten te luisteren naar de prediking van het evangelie. En dat velen van onze jongens en meisjes, van onze vaders en moeders, het woord van God horen zoals de notaris die zijn akte voorleest. Het zal wel goed zijn, want die man die weet er immers alles van. En het gaat mij toch boven mijn pet. Ik begrijp er toch niks van. En zo ik er wat van begrijp, nou ja, wie zegt dan nog dat het voor mij is? Wees eens eerlijk. Zitten we zo niet vaak in de kerk? Komen we zo niet vaak onder de prediking van het evangelie? Oh, wat zou het evangelie van meer betekenis zijn? Indien we beseften wat de dichter zong. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugde. Dat was de tempel. Dat was de plaats der verzoening. Dat was de troon van de Heer. Daar kwam het volk gedompeld in zonde en schuld met hun lammetje, met hun offerdiertje. Om zich te buigen voor het aangezicht van hun God. Om onder de zegenende handen van de hoge priester genezing te ontvangen. Tegen al hun kwalen, tegen al hun ongeloof, tegen al hun zonden. Als we toch eens begonnen te geloven, aan God kan het niet liggen. Als ik nog een natuurlijk mens ben. En als ik nog meer zoek de dingen van deze wereld, aan God kan het niet liggen. Want hij heeft mijn ondergang niet op het oog. Hij zoekt mijn zaligheid. Maar hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat ik nog zo ver van God de weelde zoek? Hoe komt het dan dat ik me nog zo ellendig, ongelukkig en eenzaam gevoel bij al de rijkdommen van deze wereld, die ons in deze westerse wereld ten deel gevallen zijn? Hoe komt het dan dat mijn hart nog zo rusteloos is in mij? En dat er zo ontzaggelijk veel problemen zijn waar ik de oplossing voor mis. Hoe komt dat dan? Dat u vanmorgen tot de ontdekking zou komen, heren. Dat kan toch niet aan u liggen? Want uw woord is toch de waarheid? Uw woord, dat zaad, is kiemkrachtig zaad. Het is het beste zaad wat God heeft. Want dat zaad, dat is het vlees geworden woord als de levende prediking van Gods genade. Gods wandelend hart op deze wereld. Gods welmenende roepstem. Dat is Christus Jezus en die kruis. Hij is ten diepste het woord dat God tot ons gezonden heeft. Dat is goed zaad. God heeft het gezaaid. Hij zaait het ook nu. Hij kijkt niet nauw. Ik bedoel, hij zaait maar niet net één keer. Met Christus aan, 2 keer, 10 keer. Hij zaait al zo lang, kindertjes. Hij zaait al 10 jaar lang. Dat is 10 keer 52 zondag. Maal 2 preken. Hoeveel keer is de landman niet over de akker van uw hart gekomen? En jongens en meisjes, ouden en ouderen. Hoeveel keer is de landman niet over uw hart gegaan? Met het zaad van zijn woord, de prediking van Jezus Christus, de voorstelling en aanbieding van zijn genade, om niet, die geen geld hebben, kom, koop, heen, zonder gaan, zonder prijs, vermoeid, last, onbekeerd, zondig, gevangen door de Satan, kom, o zondaar. Kom tot mij. Dat is de roepstem die ook nu tot u komt. En u zegt Jezus, wat gebeurt er nu met dat goede zaad? En ik zeg, dat leest hij niet voor als een akte van een notaris. Die zegt, luister, zeven mensen, het grootste gedeelte van het zaad dat zal verloren gaan. Want daar een vierde en daar een vierde en daar een vierde, daar komt niks van terecht. Nee, ik hoor hoe Jezus het vertelt. En ik luister de trilling in zijn stem. En ik zie de traan in zijn oog. Hoe menigmaal, Jeruzalem, Jeruzalem, heb ik uw kinderen bijeen willen vergaan. Maar dan wijst hij ze op de realiteit, op de werkelijkheid. Dan zeg ik, kijk nou eens, zoveel zaad van dat goede zaad. En zie nu eens waar het terechtkomt. Als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart bezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Dat zaad, zei ik straks, is gevallen zo op een wandelpad, dwars door de vruchtbare akker. Het was goed zaad. Het is daar neergeworpen om te ontkiemen. Wanneer het lange tijd de tijd gehad zou hebben, zou het misschien nog ontkiemd zijn. Want zaad is geweldig sterk. Maar eer dat de voet van de wandelaar het zaad in het pad trapt, en eer dat misschien de volgende regenbui het zaad gelegenheid geeft om te ontkiemen, komt de boze. Want als wij geen haast hebben om ons tot God te bekeren, dan heeft de Satan wel haast om het woord weg te rukken. En dan is het maar zo, weg is weg. En nou vraagt u misschien, zeg het nou eens eenvoudig, dan begrijpen de kinderen het ook. Nou, dan zou ik het misschien zo moeten zeggen. Je hoort de prik, nu. En je zegt, ja, het is toch wel een woord van de Heer. Ik geloof toch dat het zo in de Bijbel staat. En je neemt je voor naar huis te gaan en niet langer te leven zoals je in het verleden gedaan hebt. Je neemt je echt voor om nou tegen de Heer te gaan zeggen, Heer, ach, zo kan het niet langer. Je neemt je echt voor om die vriend of die vriendin die je telkens weer tot de zonde brengt, of die jij tot de zonde brengt, nu van hem afscheid te nemen en te zeggen, nee, zo wil ik niet langer leven. Je neemt het je echt voor. Maar ach, hoe is het, is een mooie lentedag. Je komt straks de kerk uit, je begint over het zonnetje en over de vogels en over hetgeen wat je van de week weer hoopt te gaan doen. Je had je ernstig voorgenomen je knieën te gaan buigen, je Bijbel eens te pakken, een boek te nemen wat je de weg der zaligheid wijst, maar je vrienden en je vriendinnen komen, je man en je vrouw heeft een ander verhaal. En het is weg. Morgen wil je doen watgeen je vandaag hebt voorgenomen. Maar de Satan is je voorgelegd. Hij heeft de kracht van de indruk van het woord weggenomen. Hij is gekomen en heeft het zaad weggepikt. Je wil het nog wel, maar je voelt het, ik mis nou de kracht. Ik mis de aandrang. Ik mis die begeerlijkheid om toch te doen wat me gisteren is voorgesteld. En dan is het weg. Voorgoed weg. Het is weggepikt door de vogelen des hemels, door de boze. En ik zeg, hij heeft haast. Hij ligt op de loer. Want we kunnen nooit de diepte van dat woord verstaan. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie dat hij zou kunnen verslinden. Hij ziet de mensen. Hij kent ten dele. Hij is niet alwetend, maar hij kent ten dele ons hart. En hij is vergramd op degene die door de poort willen ingaan. U hebt dat boekje van Bunyan natuurlijk wel eens gelezen. Als christen door de poort wil ingaan, dan staan er allemaal boogschutters. En ze hebben hun pijlen gericht op de reiziger die door die poort wil ingaan. Dat is de boze. Jongens en meisjes, als je het waagt je knieën te gaan buigen, als je het waagt je zonde te gaan belijden, als je het waagt in God te gaan geloven, dan is de boze erbij om het woord weg te pikken. En weg is weg. Het komt nooit meer terug. Het is voorbij. Hoe lang? Hoe lang is het al voorbij gegaan in uw leven? De Heer zegt, daar zijn ook andere hoeders. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat de stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. In steenachtige plaatsen bezaaid. Daar waar dus die rots, die kop van dat gesteente, net onder de oppervlakte zit. Daar is wel een beetje aarde. Het is ook nog wel goede aarde. Het zaad wordt erin gestrooid. De zon begint te schijnen. De grond is lekker vochtig. En door de weerkaatsing van de rots die onder die kleine laag grond aanwezig is, spruit het zaad soms nog eerder uit dan in een weltoebereide aarde. Maar hoe vrolijk en prachtig het halmpje zich ook vertoont, het duurt maar een week, misschien maar een paar weken. En dan is het laagje grond, wat toch wel vruchtbaar was, zijn vocht kwijt. En eer dat het halmpje in de aard is, wordt het geel. En het verdort. En het zaad is verloren. Voorgoed. Voor eeuwig. Jezus zegt, zo gaat het met een deel van het zaad. Dat is de andere kant. We moeten ook dat niet wegsteken. Ook dat gevaar is altijd aanwezig. Hoewel ik zeg, het is niet het grootste gevaar in onze gemeente. Ik hoor wel eens spreken en dan zeg ik, man, dat is een beste preek. Jij zegt geen woord verkeerd. Het is allemaal waar wat je zegt, maar je vecht tegen mensen die niet in de gereformeerde gemeente zitten. Wij mensen hoeven, althans in het merendeel van onze gereformeerde gemeente, niet te vechten tegen mensen die met Jezus in de zak lopen. En die met een gestolen Jezus over de wereld gaan. Want die mensen die zijn er geen 10 in een gemeente van 1000 zielen. Dat is onze kwaal niet. Dat is een andere kwaal. Waar misschien 90% van de mensen aan mank gaan. Die kwaal die ik in het begin al genoemd heb. Dat we Gods woord niet voor waarachtig houden. Dat we de prediking van de genade naast ons neerleggen. Met de gedachte, het zal toch wel niet voor mij zijn. Dat is de grote kwaal in onze gemeente. Maar ik zeg, we moeten ook voor die andere kant ons oog niet sluiten. Want inderdaad, overal waar Christus in de rijkdom zijner genade gepredikt wordt. Waar de heerlijkheid van degenen die de zaligheid zullen beërven zo wordt voorgesteld dat harten gaan branden. Waar de liefde en de genade door het kruis van Christus zo nagebracht wordt aan het hart dat de zondaar zeggen moet. En nou kan ik niet langer weigeren. Om zulk een God te volgen. Daar zullen er ook altijd zijn. Die op een gemoedelijke, rationele wijze. Oppervlakkig het besluit nemen. Ik zeg, ze nemen zelf het besluit. En als de prediker zijn boodschap waarachtig gebracht heeft. En ach, welke prediker zal dat kunnen voorkomen? Zelfs onder de 12 was nog een Judas. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft hij mooi gezegd. Prachtig, geweldig, om enthousiast te worden. Dat doe ik ook. En ze nemen het woord aan. Zo en zo laat hebben ze voor Jezus gekozen. Soms op die machtige meetings. Soms in de kerk. Soms in een samenkomst bij deze of die. Ze hebben voor Jezus gekozen. En ja, ze brengen een ijver aan de dag die het beste doet hopen. Ze verlaten ten dele althans, zover wij het zien, hun vorige vrienden en vriendinnen, liefhebberijen, eerzucht, geldzucht, en ze hebben iets nieuws in het oog waar ze naar jagen. Terstond ontvangen ze het woord. En ze ontvangen het met blijdschap. Nu wil ik niet zeggen dat dat niet kan bij de oprechte. Gods wegen zijn zo verschillend, heeft ik mijn veelpot gezegd, gelijk de aangezichten der mensen van elkaar verschillen, zo zijn ook de wegen waarin God zijn kinderen leidt, van van elkaar verschillend. En een andere oudvader zegt, zoals de bladeren aan een boom van elkaar verschillen en er niet twee eenden zijn, zo zijn ook de wegen waarin de Heer zijn kinderen leidt verschillend. En die mij daar niet in gelooft, die moet dan vader Brakel nog maar eens lezen. Het is me altijd ook weer een verademing als ik in dat stuk van vader Brakel lees over de wedergeboorte. Velen van u zijn het daar niet mee eens, dat zeg ik van tevoren al. Al zweer je bij vader Brakel. Als ik hier vanmorgen zou zeggen wat vader Brakel zegt over de manier van wedergeboorte, dan hoef ik nooit meer in Zeist terug te komen. Maar toch heeft hij het gezegd. En we moeten het toch maar weer eens opnieuw gaan lezen. Want ik vertrouw hem. Ik heb een vertrouwen in hetgeen wat die man gezegd heeft. Hij heeft dicht bij Jezus geleefd. En ik hou veel van mensen die dicht bij Jezus leven. Al zeggen ze het dan misschien een beetje ontraditioneel. Al komen ze dan misschien in conflict met mensen die het heel anders beleefd hebben. Dan zeg ik toch, vader Brakel, ik geloof dat u nauw geluisterd hebt aan het hart van het woord van God. Aan het hart van Jezus Christus. Daar zegt vader Brakel, sommigen worden schielijk overgebracht in een klein ogenblik. Onder grote verschrikkingen, zoals de stokbewaarder en anderen. Maar zeg je in een van die regels, sommigen worden ook door de prediking van het evangelie buiten hun weten allengskens veranderd en worden den Heere gehoorzaam. Ze hebben niet veel diepe droefheid en ze hebben niet veel hoge blijdschap, maar ze hebben een genoegen en een toestemming in de waarheid van het evangelie. En dan zegt Brakel, en dit zijn doorgaans de bestendigste christenen. Ja, zo hebben onze vaderen geschreven. Kennen wij dat nog? Als Jezus je zegt, hij ontvangt het terstond met blijdschap, dan zeg ik, daar zijn ook oprechte kinderen van God, die terstond met blijdschap het evangelie hebben ontvangen. Ik denk aan Levi. De Heere zegt, Levi, volg mij. En wat doet Levi? Hij gaat een grote maaltijd aanrichten voor de Heer en voor al degenen die de Heer lief hebben. Hij ontvangt het woord terstond met blijdschap. Maar er staat van deze man ook, maar hij heeft geen wortel in zichzelf. En dat is hetgene wat hem straks afdoet van. Dus niet die blijdschap hoor. Want ik heb wel eens zo over deze tekst horen preken, alsof de prediking van het evangelie die blijdschap verwekt, zo'n beetje die prediking uit de hel zou zijn. En de prediking van het evangelie die alle mensen met haar hoofd in de zak naar huis doet gaan, de prediking van de hemel zou zijn. Dat is onwaarachtig en onschriftuurlijk. Dat is niet naar de woorden Gods. Het is zeker waar. De één keer zal de preek de één mens diep voor God vernederen en hem schreiend naar huis doen gaan. Maar de andere preek, en ik wenste wel dat het meer deze vrucht zal hebben. Maar de andere preek doet de gelovigen ook loven en danken en zingen en jubelen. Waar vind je onder onze mens, en nou eerlijk, waar vind je onder onze mens, en dan bedoel ik de kinderen van God, die ooit in hun leven gezegd hebben, ik dank u hartelijk, lieve vader, mijn vader in Christus Jezus, dat ge me verlost hebt uit het geweld van de hel en me tot uw kind gemaakt hebt. Ik dank en ik loof en ik prijs uw heerlijke naam vanwege uw genade. Maar de dichter heeft het wel gedaan. We zingen de lofzangen in de psalmen zo goed als de klaagzang. Maar we durven misschien nog wel de klaagzang, maar niet de lofzang voor ons rekening te nemen. Mijn geliefde broeders en zusters, dat is niet goed. Dat is niet een goed gerucht verspreiden van het beloofde land. Dat is niet een goed gerucht verspreiden van uw koning die u kocht met zijn bloed. Want hij heeft u geroepen opdat ge zijn lof zou verkondigen. Hij heeft u geroepen opdat ge zijn eer en zijn naam over het wereld rond zou uitroepen. Deze man, hij ging verloren. Of deze vrouw, hij kwam tot het licht niet. Omdat hij geen wortel had in zichzelf. Dat wil zeggen, dat woord van God is wel opgegaan tot blijdschap. Maar het is niet nedergedaald tot droefenis. En nou zijn er aan het werk van God, van het begin tot het eind, altijd twee kanten. Daar moet u maar goed op letten.
Het is in het leven van Gods kinderen hier op aarde altijd een lach en een traan. Altijd. Bij elke oefening van het geloof, bij elke ontmoeting met de Heer, altijd weer opnieuw. Hoe komt dat? Omdat we hier op aarde gezaligde zondaar zijn. Verstaat u dat? Als ik hier zeg, Heer, ik heb u hartelijk lief, dan moet ik aan de andere kant een traan laten vallen. Want dan moet ik zeggen, maar ach, Heer, ik heb u niet zo lief zoals ik u begeerde liefde heb. Want de beoefening van mijn liefde is vaak dunner dan een vloeipapier. Maar de begeerte om hem lief te hebben is sterker als de dood. En daarom als ik hier zielsgelukkig ben in mijn God en zalig maak, dan ben ik ook zielsbedroefd over mijn zon. Dat gaat hier altijd samen. Hoe dichter bij Jezus, hoe groter zonde. Hoe rijker zijn genade in mijn ziel te mogen ervaren. Hoe meer ik ook bedroefd ben over hetgeen ik tot hiertoe voor hem gebleven ben. In de hemel zal het anders zijn. In de hemel, daar zal God de laatste traan van ons aangezicht afwisselen. Daar zal eeuwige blijdschap op ons hoofd zijn. Daar zullen we eeuwig huppelen van zielenvreugd. Maar hier is het altijd nog een lach en een traan. Hier is het altijd nog in God verblijf. Maar ook ik buig mij neer aan de voetbank van uw voeten. Kijk, en dat miste deze mannen. Hij volgde Jezus niet. Hij was net als die rijke jongen. Hij was ingenomen door het woord van de heiland. Zijn hart werd bekoerd door hetgeen Jezus sprak. Als Jezus dan tot hem zegt, ga heen, verkoop al wat je hebt, geef het de armen. Je zal een schat hebben in de hemel. En, komt herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Dan gaat u bedroefd zijn. Begon zo mooi. Hij was zo ingenomen door de prediking. Maar dan komt verdrukking of vervolging. Dan zegt de Heer, verkoop al wat je hebt. En dan gaat hij bedroefd zijn, want hij had vele goederen. Dat laatste zinnetje heeft hij niet gehoord. Dat is niet in zijn ziel doorgedrongen. Dat is niet nedergezonken in zijn hart. Neem je kruis op en volg mij. Want geliefde, we komen in der eeuwigheid niet tot het verkopen van onze bezittingen als we Jezus niet volgen. Nooit niet. Nooit niet. Je laat niks, maar dan ook niks in je leven varen. Als je er niet iets beters voor in de plek ziet. Je zal nooit, nooit de wereld, de goddeloosheid, de zonde vaarwel zeggen. Als je niet geproefd en gesmaakt hebt. Dat de Heere goed is. Want het zijn alleen de barmhartigheden des Heeren. Die ons tot bekering leiden. Dus deze man. Daar is geen diepte in zijn leven. Hij mist de traan. Hij mist de verootmoediging. Hij mist die hartelijke belijdenis. Heren, als u met dat zaad des levens mijn hart binnenkomt, dan heb ik het toch niet verdiend. Want u weet wat Augustinus zegt tegen een van zijn studenten. Als die hem vraagt, wat is de eerste vrucht van de genade? Dan zegt Augustinus, dat is ootmoed, mijn zoon. En als hij vraagt, en wat is dan het volgende kenmerk? Dan zegt hij, ook de volgende vrucht is ootmoed. En wat is dan tenslotte dat derde kenmerk? En dan zegt hij, ook het derde kenmerk van Gods genade, dat is ootmoed. Met andere woorden, en eenvoudig gezegd, als ik waarachtig zie dat God goed voor me is, dan word ik voor God verootmoedigd. Want dan zeg ik, Heere, dat heb ik niet verdiend. En naar de mate dat hij goed voor me is, of laat ik het zo zeggen, naar de mate dat ik zijn goedheid mag zien door het geloof, naar die mate is ook mijn ziel vernederd. En dan nog eens, hoe dichter ik dan zit bij de volle openbaring van Gods liefde in Christus Jezus, en hoe meer ik mag inblikken in zijn doorboorde hand, hoe dichter ik bij het kruis sta om daar de liefde van mijn meester op te vangen, en de laatste blik van zijn stervende ogen te mogen zien, waar hij in mijn plaats, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven in het oordeel Gods is omgekomen. Ik zeg, hoe dichter bij dat kruis, hoe groter zonde. Want in die liefde zie ik mijn liefdeloosheid. In dat offer zie ik mijn zelfbehaging en mijn eigen wijsheid. En mijn egoïsme. En ik verfoei mezelf voor het aangezicht van God. Als dan verdrukking en vervolging komt, staat er om des woords wil. Omdat ik Jezus wil volgen, dan vallen zij terstond af. Dat zijn dus de mensen die rationeel misschien, gemoedelijk aangedaan misschien. En dat woord gemoedelijk vat ik dan ook nog niet op in ouderwetse zin, want ik las van de week nog zo even in die voorrede van Petrus Emmers, waar hij zegt dat hij een van zijn zonen had die hij bestemd had voor het predikambt, die in Utrecht onder de godzalige voetjes door vrienden gebracht werd onder die prediking van deze godgeleerde, waar de Heere zijn hart raakte, zegt Petrus Emmers, en hij tot gemoedelijke aandoeningen werd aangedaan, en binnen enkele weken behoorde tot het juichend christendom. Ach, kom nou, zeggen we. Ja, zo werden de mensen vroeger bekeerd. In de tijd van onze oudvaders, onze godzalige oudvaders, die durfden zo te spreken. Wat zijn we eenzijdig geworden? Wat hebben we toch een groot deel van de waarheid prijsgegeven, terwille van die gereformeerden die het allemaal maar hebben en allemaal maar kunnen, en die met het verbond op zak zo de hemel binnensteven. Wat hebben we toch een groot deel van de waarheid terwille van die verloren. Ach, mijn ziel weent. Als ik onze vaderen lees, dan zeg ik, o God, ik snak naar die prediking. Ik snak naar die prediking van onze godzalige vaderen. Niet alleen in onze boekenkasten, maar ze moeten leven. Ze moeten levend ons voorgaan. Als een licht in de nacht, in deze bange, in deze donkere dagen. Waarin de polarisatie ook in onze gemeente krachtig voortgaat. O, dat we weer alle terugkwamen tot die leer waar de kerk bij gebloeid heeft. En waar het volk van God vrolijk bij gezongen heeft van de daden des Heer. Hoe vaak is het anders, ook in onze dag. Ten slotte dan, of ten derde dan zegt de Heer, daar is nog meer zaad dat verloren gaat. En dat is het zaad dat valt onder de doorn. Wat bedoelt de Heer daarmee? Nou kijk, die zaaier, die gaat natuurlijk niet in het midden van die doornstruiken zaaien, want hij weet wel, daar kunnen de milies, of daar kan het koren, of daar kunnen de erwten, of wat dan ook, die kunnen daar niet groeien. Maar u moet het zo zien, die doornen die zijn wel weggekapt. En die struiken die zijn wel verbrand. Maar die wortel van die doringbos en die wortel van die distels, die zitten diep. En die zijn sterk. En als nu de zaaier het goede zaad gezaaid heeft, dan wast het zaad samen op met de doornstruiken en met de distelbossen, die nog niet totaal waren uitgeroeid. En ik zeg, doorns zijn sterk en distels zijn hard. Ze verzwelgen het goede zaad. Ze bedekken het, ze beschaduwen het. En het kan niet verder groeien. Eer het in de aard komt, dan sterft het. Wat bedoelt de Heer daarmee? Wel, hij zegt het hier ook in die verklaring. En die in de doornen bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Er staat niet omdat het onvruchtbaar was. Het wordt onvruchtbaar. Twee dingen staan. Door de zorgvuldigheid der wereld en de verleiding des rijkdoms. Je zou het eenvoudig zo kunnen zeggen. Door de angst om arm te worden. En door de begeerte om rijk te worden. Dat zijn twee polen waar tussen vele leven verloren gaat. Aan de ene kant altijd maar die ijdele zorg die ons van het heil spoor doet dwalen. Dat, oh, als het nou eens verkeerd gaat met mijn zaak. En als ik nou eens ontslagen word uit deze of die functie. En als het met mijn kinderen en als het met mijn vrouw en als het met, en noem maar op, die angst om arm te worden. Om een lager wal te raken. Om minder te worden. Wat heeft het al vele hart oud gemaakt. En wat heeft het al vele leven afgesloofd. En dat niet alleen harten van onbekeerde mensen. Maar ook wij. Ook wij die de Heere vrezen. Ook wij. In wiens hart God zijn liefde heeft uitgestort. Zijn ook wij niet menigmaal te bestraffen. Moet Jezus ook niet menigmaal tot tot mij en tot u zeggen. Ach, mijn kind, wat zit je toch vol met zorgen. Zorgen over eten en zorgen over drinken en zorgen over die en zorgen over die. Je hemelse vader weet toch wat heerlijk hè? Wat kinderlijk toch, wat konden we toch goed hebben. Hè? Indien we nou altijd bij de Heere schuilden gelijk een kind bij zijn vader. Die almachtige vader, die sterke vader, die liefdevolle vader, die wachtende vader. Ja, ook dat, die gestrenge vader. Die toornende vader, maar toch lieve vader. Of niet? U hebt uw vader toch niet alleen maar lief, omdat u uw zaterdags behoorlijk van zakgeld voorziet? U hebt uw vader toch niet alleen maar lief, omdat hij zijn handen misschien met eelt werkt, om u ook een goede boerderij na te laten? U hebt uw vader lief, omdat hij vader is. En u herinnert zich bij het groter worden misschien de slagen die hij u gaf. Maar ge hebt hem er hem niet minder lief om. Nee, ge hebt, naarmate dat u ouder wordt en zelf misschien kinderen hebt die vader zeggen, hebt ge het steeds duidelijker gezien. Vader was een wijze man. Vader had me zo lief, dat hij me zelfs kastijde om me te bewaren. Dat hij me zelf sloeg om me van de wegen der zonde af te houden. Louter goedheid, liefdekoorde, waarheid zijn des vaders daden en paden, als we het maar goed zien. We kijken er natuurlijk wel eens anders tegen, dan zijn we net als dat kleine kind daar. Die zegt ook wel eens, ik maar nooit wat van mama, en nou wou ik het zo graag in. Maar mama die zegt, neem een kind, opdat je met de wereld niet zou verloren gaan. Dat is uit liefde. Zo kijken we hier ook wel eens verkeerd tegenaan. De Heere doet in mijn leven ook zoveel dingen waar ik over moppert. En waar ik tegenin ga en waar ik zeg, Heere, moet dat nou altijd zo? Maar als ik er dan achter kijk, als ik dan de grote liefde Gods weer aanschouw, als ik dan weer geloof dat hij nooit onrechtvaardig is en nooit iets verkeerd doet, als ik dan zijn woord geloof dat ook voor mij alle dingen moeten medewerken ten goede, dan zeg ik, ach Heere, doe dat maar zoals u het wil. Dan wil ik het er toch mee eens zijn en dan buig ik toch mijn hals onder het juk. En ja, wonder, dan is het me nog een zacht juk. Dan geeft hij met de verdrukking de uitkomst. Dan werkt die beproeving ook leidzaam. Dan verbindt het me aan mijn lieve borg en zaligmaker. Dan word ik waardig geacht om zijn voetstappen te drukken. Dan behoef ik de glorie van de mensen niet. Dan vind ik het zalig geen naam meer te verliezen te hebben. Dan mag ik die ene naam. Met al zijn luisteren, met al zijn heerlijkheid aan u voorstellen. En ik mag genieten. Al zaaiende van het heil dat hij ons toegebracht heeft. Hier staat het. Het is zo vaak anders. Zoveel zaad verloren. Omdat ik bang ben. Omdat ik ten diepste God niet vertrouw. Omdat ik de wereld anders zou regeren dan hij. Wat dwaas. Wat dwaas. We beleiden dat God het goed doet. En in de praktijk van ons leven, dan zeggen we zo menigmaal, nee Heer, u doet het niet goed. Dat is dwaas. Daarom is er zoveel zaad, goed zaad, dat verstikt. En aan de andere kant het jagen naar geluk, naar rijkdom, de begeerlijkheid. Niet het hebben van het geld alleen, maar ook het begeren van het geld. Die rijk willen worden, die vallen in vele verzoekingen en in de strik. Ook dat, ook in onze tijd, waar we het allemaal zo goed hebben. Toch nog zo'n jagen, zo'n grenzeloos jagen. Naar meer, naar beter, naar rijker. Nog een mooiere slee dan die van de buurman. En nog een mooiere en duurdere hoed dan van die andere vrouw die naast me zit in de kerk. En nog een mooiere jurk als die andere wanneer ik naar de receptie ga van Pietje en Keetje. En zo gaat ons leven maar door. En we jagen maar en we slaven maar en we draven maar. En het woord, dat is het ergste. Het woord dat wordt verstikt door al die ijdele zorgen. En door al dat jagen naar nog meer en nog beter en nog rijker en nog makkelijker. Het woord wat alleen ons waarachtig leven is. Het woord wat onze reispas is. Onze enige troost bij dit leven en sterven. Dat leidt er schade onder. Tot onze eeuwige schade. Verstikt onder de doornen en onder de distelen. Het wordt ontrukbaar. En die nu in de goede aarde bezaaid is, deze degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt. En voortbrengt de 100 aan de 60 alle 30 paus. In de goede aarde bezaaid. Wat is dat? Wel, hij hoort het woord. En hij verstaat het woord. In de goede aarde. Dat is niet hetzelfde als in de goede mensen. Het woord wordt gezaaid in de zondaars, in de goddelozen. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Een voorwaardelijk evangelie is erger dan geen evangelie. Want als wij de voorwaarden zouden voldaan hebben, die dan volbracht zouden moeten worden, om zalig te worden, dan zou de genade geen genade meer zijn. Want als iemand de voorwaarden volbrengt die tot een bepaalde zaak dienen, dan heeft hij recht op die zaak. Als ik de voorwaarden aan God kan tonen, die dan zogenaamd het evangelie voorafgaan, dan is het evangelie geen evangelie meer. Verbroken hart en verslagen geest zijn de vruchten van Gods genade, niet de voorwaarden. Want Jezus Christus, hij maakt een verbroken hart en een verslagen geest door de prediking van zijn evangelie. O, hoeveel mensen zijn er ook, die altijd maar zitten te tobben. Was nou de akker maar goed? Was nou mijn leven maar anders? Was nou mijn hart maar bereid om de Heere te ontvangen? Voelde ik nou maar eens die diepe schuld? We kunnen onszelf soms pijnigen. Zoals Luther het gedaan heeft, om schuldenaar voor God te worden. Maar geliefde, op deze wijze zullen we nooit dichter bij God komen. Want God vindt een zondaar. Daar waar is dat? Ja, maar er staat toch dat het zaad in goede aarde valt, die nu in de goede aarde bezaaid is. Die aarde die wordt goed. Door het zaad. Wanneer God zijn zaad zaait in de harten van die die het horen, dan paart hij bij dat woord zijn heilige en dierbare geest. En hij maakt op een voor ons onverklaarbare wijze het hart bereid. Door dat woord. Dat is niet iets extra's bij dat woord. Zoals ik eens met iemand een gesprek had in een gezelschap van dominees. Die man die zat te vertellen hoe dat het evangelie waarde gekregen had in zijn leven. En hoe dat hij onder de verkondiging van dat evangelie zijn schuld en zijn zonde gezien had. Hoe dat hij mocht vluchten naar die enige vrijstad. En hoe dat hij in de beker van het avondmaal het bloed van het Nieuwe Testament ontving tot vergeving van zijn zonde. En toen zei een van die mannen die naar hem zat te luisteren, maar vertel nou eens, heeft God nou wel eens tot je ziel gesproken? Kijk, dat is nou de dwaasheid gekroond. Dat is de grootste nonsens die op de aarde denkbaar is. Dat is niet verkondiging van het woord en dan nog eens een keer het spreken van God. Maar de verkondiging van het woord is het spreken van God. En wanneer dat spreken van God in ons hart inkomt, op zulke wijze dat het ons gevangen neemt, op zulke wijze dat het ons neerwerpt en opricht, op zulke wijze dat het ons leven oplegt voor God, dan is dat het spreken Gods. Dan gaat die geest van het woord van God, die gaat getuigen met de geest die God in ons hart geeft. Dat we vereniging hebben met dat woord. Dat we vrede hebben met God. Dan ga ik in dat woord hartelijk mijn veroordeling leren. Dan ga ik in dat woord leren dat ik God verlaten heb en mijn gebroken bakken heb uitgehaald. Dan ga ik in dat woord leren dat is in mij, dat is in mijn vlees geen goed woord. Want ook je zondekennis is door het geloof. Niemand zal waarachtig zich voor God verootmoedigen onder de heilige wet van de Heere, tenzij dat de genade Gods hem daartoe in staat stelt. En daarom, o mijn geliefde, ook om zulke werkzaamheden te ervaren, moeten we bij de Heere zijn. En moeten we bij Jezus zijn. Ik zeg niet dat de ziel aanstonds Jezus als zijn borg en zaligmaker leert kennen, hoewel God dat ook kan doen in een ogenblik. Maar de gewone weg Gods met ons die in de kerk zijn grootgebracht is zo, dat hij in Christus een profetische bediening aan ons verheerlijkt, waardoor we dus gaan zien de scheiding die er is tussen God. Maar op zulke wijze, dat we zeggen, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Want kijk, als we alleen maar zeggen, ik heb gezondigd. Als we alleen maar zeggen, oh, ween mij, want ik verga. Dat kunnen we tot ons 80ste jaar zeggen en toch in onze zonde sterven. Maar de dichter zegt, uit de diepte roep ik tot u. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Zonde en schuld voor God kennen, maar daarmee ook vluchten tot hem, die in Christus ook mijn vader wil zijn. Nu, dat is nu dat vallen in die goede aarde. Wanneer we dat woord van God horen, en nu zijn er hier vanmorgen ook mensen die zeggen, ach, waarbij zal ik het dan weten? Dat ook het zaad van het woord in mijn leven in goede aarde gevallen is. En dat de Heere die dorre en onvruchtbare akker van mijn leven door de prediking tot een vruchtbare akker gemaakt heeft. Dan zeg ik, nou dat kunt u hieruit weten, hier staat het. In het slot. En verstaat.
Hoe?
Zodat hij vrucht draagt. Niet verstaan is geen vrucht dragen. Geen vrucht dragen, ik keer het om, is niet verstaan. Ach, u weet ook wel. Daar zijn mensen die machtige verhalen kunnen ophangen. Over allerlei belevenissen en ontmoetingen. Maar let hierop. Waaruit weten we, zegt Ursinus in zijn schatboek. Waaruit weten we dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En dan zegt hij, dat weten wij uit zijn werkingen die wij in ons gevoelen. Hier hebben we het. Als wij het woord verstaan, dan gaan we vruchten dragen. En als wij vruchten dragen, dan hebben wij het woord van God verstaan. En nou mag dat bij de een honderdvoudig zijn. De een mag dan misschien net met Zacchaeus op de eerste dag al met Jezus eten en drinken. Of met Levi terstond met Jezus een grote maaltijd aanrichten. Of met de moordenaar misschien op dezelfde dag van zijn bekering het hemelsparadijs binnengaan. Honderdvoudige vrucht. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot op die dag. Honderdvoudige vrucht. Ik heb overvloedige arbeid, zegt Paulus, dan u allen. Toch niet ik, maar Christus die hem is. Honderdvoudige vrucht. Maar ook zestigvoudige vrucht. Mensen die niet zo gaaf zijn in het geloof. David, die God grotelijks gesmaad hebben in dit leven door hun zondige levenswijze. Salomo, die als een oude man nog dwaaselijk in de tempel van zijn vrouw ging, om zich neder te buigen voor het aangezicht van de afgoden. Zestigvoudige vrucht, misschien een prachtig leven in hun jeugd, waarin hun ouderdom uitgedroogd en bedort om te verkondigen de deugden des Heren die hen geroepen heeft uit de duisternis tot het wonderbaar, maar toch vrucht, misschien maar dertigvoudige vrucht. Misschien maar een vrouw, onopvallend, heel de week bezig met er 5, 6 of 10 kindertjes te verzorgen. Zelfs geen tijd om een preek te lezen. Misschien nauwelijks tijd om een gebed te doen, langer dan 2 minuten. Want in zo'n tijd leven wij. We hebben geen vijgenboom meer, waar we nog lekker onder kunnen zitten om een preekje te lezen. En om een kwartiertje af te zonderen voor het aangezicht des Heren. We hebben misschien niet eens een kamer meer. Misschien kruipen we ergens op een toilet om nog even alleen te zijn met God. Zo gaat ons leven als een sneltrein. Zoals die vrouw die zei, Heren, ach, als ik dan alleen maar de zoon van uw kleed aanraakt, dan zal ik genezen worden. Misschien behoort u dan maar tot de zulke, maar in Gods naam onderzoek uw hart. Want tot de zulke zult u moeten behoren om ten leven in te gaan. En af, dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat Jezus van u zei. Vrouw, groot is uw geloof. Amen. We zullen de Heer danken. Groot en barmhartig zijt ge, Heer, en genadig in al uw woorden en wegen. Uw armen zijn wijd uitgebreid. En de poort heb u voor ons geopend, en u nodigt en roept, en u bidt en u smeekt. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Heren, dat we het zouden horen en ter harte nemen, opdat we geen vergeefse hoorders zouden zijn, die het zaad van uw woord, het goede zaad, laten wegpikken, laten verdorren of laten verstikken, maar dat we aan uw zijde zouden vallen, dat u de lof en de dank daarvoor zouden toebrengen. En woord aan ons leven zouden besteden tot uw eer. Neem u weg al ons ongeloof, al ons wantrouwen van u, al onze onheilige gedachten, al die bitterheid waarmee ons hart vaak vervuld is. En geef ons heilige en goede en grote gedachten. Dan leefden we tot uw eer, van grote smetten vrij. Hoor ons, o Vader, en bekeer ons tot u voor het eerst en elke dag opnieuw. Dan zullen wij bekeerd zijn. Dit smeken we van u, ter wille van hem, die zijn offerande heeft ingedragen in het heiligdom, nadat hij het heeft uitgeroepen. Het is volbracht, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 89, het zevende vers.
Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.